Gemeente, we gaan uit het woord van de Heere lezen met elkaar. En we lezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Die begint te lezen in hoofdstuk 4, vers 13. En we lezen door tot vers 11 van hoofdstuk 5. Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot hoofdstuk 5, vers 11. En in de prediking staan we stil deze morgen. Liever gezegd horen wij naar het getuigenis van de Heilige Geest. Zoals we dat lezen in hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 5. Lezen wij dan 1 Thessalonicenzen 4 vanaf het 13e vers. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zodan, vertroost elkander met deze woorden. En dan lezen wij nu de woorden van de tekst voor de prediking. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijve. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbend het borstwapen van het geloof en van de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover de lezing van de schrift en ook de tekst voor de woordbediening. De tekst is dus hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 5. En ik heb voor mijzelf boven de preek geschreven, gemeente, een verschil van dag en nacht. Een verschil van dag en nacht. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 5. Gemeente, het valt op dat in deze korte brief, men denkt zelfs de eerste die Paulus ooit schreef, dat de luiken naar de toekomst des Heren zo wijd worden opengezet door de apostel. Met name in het gedeelte dat wij vanmorgen samen hebben gelezen. Machtig. Paulus schrijft daarover vol verwachting, vol verlangen, alsof hij zeggen wil, Thessalonicenzen, daar gaat het allemaal op aan. De dag dat Christus komt. Het gaat op hem aan. Het gaat op huis aan. En zo troost hij ze. Die Thessalonicenzen die zo inzaten over de christenen in hun midden die al gestorven en begraven waren. Paulus mag ze troosten. Die in Christus gestorven zijn, Thessalonicenzen, die zullen op die dag eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet, in de lucht, en alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Dat moet die Thessalonicense gemeente buitengewoon hebben vertroost. Dat moet ze buitengewoon hebben verkwikt. In hun verdriet, in hun rouw over hun geliefden die in Christus ontslapen waren. Maar ook los daarvan was het leven van deze Thessalonicenzen, moet u weten, een buitengewoon beproefd leven. Ze zijn nog niet zo lang geleden tot kennis van het evangelie gebracht. Ze zijn nog niet zo lang geleden tot kennis van Christus gekomen. Maar dat heeft ze wel vanaf het allereerste moment heel veel strijd opgeleverd. Wel iets anders dan wij. Die met een bepaald gemak en met een bepaalde geriefelijkheid beleidende christenen kunnen zijn. Al denk ik wel eens, gemeente, even tussen haakjes, dat als dat beleiden van u en mij een waarachtig beleiden is, dat er dan ook vandaag de dag wel heel wat tegenop komt. Maar deze mensen, u zou de brief eens moeten terugbladeren naar het begin en lezen vanaf het begin. Het zet er bijna al meteen mee in. Ze hebben het woord dat Paulus hen bracht, zo leest u in hoofdstuk 1, aangenomen met blijdschap van de Heilige Geest, maar wel in veel verdrukking. En daarna schrijft Paulus over hun navolging van Christus, over hun lijden. Hij heeft het over hun verdrukking. En om meer niet te noemen, ze weten niet enkel van de vijand van buiten, maar ze weten ook van de vijand van binnen. En ze weten ook van de strijd met die vijand van binnen. En dan vallen er woorden als kwade beweging der begeerlijkheid en onreinheid. En in die beproefde gang, in dat bestreden leven, ja, wat mag het dan troosten? Op te zien. Uit te zien. Even zo wijd en zo rijk vooruit te zien. Thessalonicenzen, dit wacht. Dit wenkt aan het einde van deze aardse strijd. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Na al die strijd, na al die noden, angst en pijn. Deze en geen in ons midden, hier of u die thuis meeluistert of meekijkt, zal het wel begrijpen. Ik hoop het. Hoe het soms, ook in het diepste van je leven, in het diepste van je leed, zijn kan. Hoe branden mijn genegenheden, om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Zeg eens, gloeit er dan wat van binnen, gemeente? Veert je ziel daarbij op? Of is het eigenlijk best koud? Is er die kilte in je hart? Die Thessalonicenzen wel. Die zien halsreikend uit naar het ogenblik dat de bazuin van God zal klinken. Dat Hij daar is, de rechter van hemel en van aarde, die hun redder is, hun verlosser, hun liefste, om altijd met Hem te zijn. En de belijdenis van Guido de Bray, neergelegd in het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zou deze mensen uit het hart gegrepen zijn. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods die in Christus Jezus zijn. Maar zo begint Paulus dan een nieuwe zin. Onze tekst van vanmorgen. Maar. Nee. Hij tempert die heilige verwachting uiteraard niet. Wel. Noteert de apostelgemeente, als ik dat zo noemen mag, een kanttekening. Maar. Van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Gemeente, die Thessalonicenzen, die zien zo uit naar de komst van Christus. En wie dat doet, die stelt zichzelf toch bij momenten de vraag, hoe lang duurt dat nog? En wanneer zal die dag toch komen? En dat zal voor deze Thessalonicenzen niet anders zijn geweest. Wel, zo bedoelt Paulus, daar hoef ik het niet over te hebben. Hij gaat het in zijn briefgemeente niet hebben over de tijden en de gelegenheden. Of zoals er letterlijk staat, de tijden en de momenten. Het heeft geen zin om erbij stil te staan welke tijden er voorafgaande aan de komst van Christus nog zullen komen. Ook heeft het geen nut om zich te kwellen met de vraag, wanneer zal die dag des Heren toch aanbreken? Hoezeer die vraag ook in een verlangend hart kan opkomen. En waarom dan niet? Waarom hoeft Paulus daar geen woorden aan te wijden? Waarom is het niet nodig dat Paulus daarover schrijft, over die tijden en die momenten, dat moment? Dat weten onze kinderen denk ik ook wel. Waarom hoeft Paulus nou niks te schrijven over wanneer precies de wederkomst zal zijn? Dat is heel eenvoudig, hè? Omdat dat voor ons verborgen is. Dat heeft de Heere ons niet bekendgemaakt in zijn woord. Dat heeft hij ons, gemeente, niet geopenbaard. Doch van die dag en van die uren weet niemand. Ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Zo heeft Christus het zelf al gezegd. Of denkt u eens aan dat woord dat hij sprak vlak voor zijn eigen hemelvaart. Het was, jongens en meisjes, bijna zijn allerlaatste woord hier op aarde. Maar dan zegt de Heere Jezus tegen de discipelen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ik zei zo even, dat weten jullie ook wel, hè? Dat ons dat verborgen is wanneer de Heere Jezus komt. Nou, die Thessalonicenzen wisten dat zeker. En ze wisten het goed ook. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel, heel goed, dat de dag des Heren al zo komen zal, gelijk een dief in de nacht. Dus je hoort het. Die Thessalonicenzen die weten heel goed dat de dag des Heren, de dag van de wederkomst, zal komen als een dief in de nacht. Dat wil zeggen, onaangekondigd, onverwacht, heel plots klapt. Hij komt als een dief in de nacht. Dat betekent niet, zo moet je dat ook niet begrijpen, dat betekent niet per se dat de Heere Jezus in de nacht zal terugkomen. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Het kan ook heel goed midden op de dag zijn. Nee, de Bijbel wil daarmee laten zien hoe onverwacht zijn komst zal zijn voor de mensen. Ze zullen niet op zijn komen bedacht zijn. Die dag zal onverhoeds over hen komen. Natuurlijk, dat is voor een levende christen anders. Net zoals dat voor deze Thessalonicenzen anders is. Ik kom daar straks nog op. Omdat Paulus daar straks ook op komt. Het slot van de tekst, vers 4 en 5. Maar hij heeft het nu eerst over de anderen. En dan begrijpt u denk ik wel, gemeente, wie Paulus bedoelt. De goddelozen. Straks zal hij ze kinderen van de duisternis noemen. Of kinderen van de nacht. Goddelozen, zorgelozen. Zorgeloze zondaren die naar God niet vragen. En om wedergeboorte, bekering, geloof en zaligheid niet malen. En zo onverwachts als een dief in de nacht komt, zal de komst van Christus hen overvallen. Totaal onvoorbereid, totaal onverwacht is hij daar. Kijk, de Heere Jezus zelf heeft al, dat weet u, zijn komen, wat dat betreft, vergeleken met de komst van een dief in de nacht, nietwaar? En gezegd, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en hij zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Dat begrijp je. Als je weet dat er 's nachts een inbreker komt, ja, dan ga je niet rustig naar bed zoals je altijd 's avonds naar bed gaat. Dan zou je je maatregelen nemen, toch? Maar ja, dat weet je niet. Ik heb tenminste nog nooit gehoord, jongens en meisjes, van een inbreker die vooraf een briefje stuurde of een mailtje, dat hij eraan kwam die nacht. Nee, dat verrast je compleet, hè? Nou, zo onverwachts zal de dag des Heren komen. Wij weten niet wanneer. Paulus zegt, daarom hoef ik het niet te hebben over de tijden en de gelegenheden. Als een dief in de nacht. Ik heb gedacht, gemeente, dat beeld van die dief, hè? Dat zegt natuurlijk vooral iets over het onverwachte karakter van zijn komst. Tegelijk zit er ook iets dreigends in. Ik bedoel, een dief die komt niet bij je binnen als je vriend. Hij komt met vijandige bedoelingen. Hoe dan ook. De ongelovige en onboetvaardige wereld zal plotsklaps oog in oog met Christus staan. Geheel onverwacht. De dag des Heren komt alzo, zegt Paulus. Daar kan geen misverstand over bestaan. Dat leidt geen enkele twijfel. Dat staat vast. Maar er is kennelijk niet iedereen van doordrongen. En Paulus kennende, als ik dat zo zeggen mag, zal hem dat hebben aangegrepen. En gemeente, laat zijn woord, dit woord, laat dat ons dan ook toch vooral aangrijpen. Hij laat zien. Enerzijds heb je de kinderen van het licht. De kinderen van de dag. Anderzijds heb je hen die van de nacht zijn. Of van de duisternis. Toen en nu. En dat blijkt een heel verschil te zijn. Dat blijkt ook een heel verschillende uitkomst met zich mee te brengen. Vandaar het thema boven de preek. Een verschil van dag en nacht. En zoals gezegd richt Paulus eerst de blik op hen die van de duisternis zijn. Hij noemt ze zelf niet letterlijk kinderen van de duisternis. Maar ze zijn wel het tegendeel en het tegenbeeld van de kinderen van het licht en de kinderen van de dag. Dus ik noem ze toch maar in de preek de kinderen van de duisternis of de kinderen van de nacht. En we bedachten al die kinderen van de duisternis, die zijn zich van geen kwaad bewust. Als het gaat over het feit dat Christus staat te komen om te oordelen. Om ook hen te oordelen. Ze zijn zich totaal van geen gevaar bewust. Paulus schrijft, ze zeggen, het is vrede. En zonder gevaar. Het gaat toch niet over u. Het gaat toch niet over jou. Jonge vriend. U bent toch niet zo'n mens die zegt het is vrede. Zonder gevaar. Maar om die vraag voor uzelf te kunnen beantwoorden, zullen we eerst het Bijbelse signalement van die kinderen van de duisternis nog wat verder intekenen. En dat doen we met Bijbelse potloden. Wie zijn ze dan, die kinderen van de duisternis? En wat doen ze dan? Wat zeggen ze dan? Wat denken ze? Nou, ze leven zo hun leventje. Hun leven kabbelt eigenlijk gewoon wat onopvallend verder. Ik denk aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Die deze mensen vergeleek bij de mensen in de dagen van Noach. En die mensen in de dagen van Noach, zegt de Heer Jezus, nou, die waren etende en drinkende en trouwende en ten huwelijk uitgevende. Je zou bijna denken, dat was alles. Dat was alles. Eten, drinken, huwen. Het gaat helemaal niet over hele grove zonden of uitbrekende goddeloosheid, helemaal niet. Het is bijna een tekening van een leven wat wij zouden noemen een beetje huisje, boompje, beestje. Hè? Maar dat was ook inderdaad alles, gemeente. Dat was het nou net. Ze vreesden de Heere niet, ze vroegen naar de dienst des Heeren niet. En ze op het woord van de Heere gaven ze geen acht. Zorgeloos, dat is ook zo'n woord dat bij hen past. Paulus wijst daar ook op, hè. Want wanneer zij zeggen zullen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Is herkenbaar toch? Zo is een mens. Zo leeft een mens zonder God. Niet bedacht op de komst van hem. Dat was toen zo en dat is nog altijd zo. Die mens leeft zijn leven. En als dat zonder al te veel tegenslag verloopt, dan is die best tevreden. Het is vrede zonder gevaar. Zonder gevaar. Die twee woorden kun je in de taal van de Bijbel ook als één woord lezen. En dan staat er zekerheid. Dus die zorgeloze zondaren die zeggen, ja, ik heb vrede en ik heb zekerheid. Maak je niet druk. We hebben het toch goed zo? Dreiging, gevaar. Heel vroeger, weet u, hielden de valse profeten dat de stad Jeruzalem ook al voor. Nota bene, terwijl de donkere wolken van het oordeel over de stad Jeruzalem opdoenden. En Jeremia, als waarachtige profeet van God, klaagt ze erom aan. En hij zegt, ze genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst. En ze zeggen, vrede, vrede, doch er is geen vrede. Het is de taal van het hart van de kinderen van de duisternis. En dan moet u weten dat dat in de tijd van Paulus ook maatschappelijk en politiek een beetje de teneur was, gemeente. Rome, de zetel van de keizer, bood haar burgers eenheid, veiligheid en stabiliteit. De zogenaamde, de wereldberoemde Pax Romana, de vrede van Rome. Overal ter wereld sprak men met het meeste respect over die vrede van Rome. En die stond bekend onder twee woorden. Pax, vrede en securitas, zekerheid, daar heb je het. En dat is voor een mens zonder God het hoogst haalbare. Hij troost zich ermee. Het is vrede en zonder gevaar. Hij sust er zijn geweten mee. Het is vrede en zonder gevaar. Beseffen we. Wat een valse rust dat is. Want het kon zijn dat deze of gene in ons midden zich er ook mee troost. Het is vrede en zonder gevaar. En de een denkt, het zal wel meevallen. Het gaat allemaal al zoveel eeuwen zijn gang, hè? Is het wel waar, twijfelt de volgende. Wordt al zoveel eeuwen zo gepreekt. En als we eens even denken aan de wederkomst van Christus. Aan die dag des Heren. En als we misschien soms eens even schrikken. Dan gaan we toch weer over tot de orde van de dag. En we slapen verder. En we dromen verder. Het is vrede. En zonder gevaar. Bent u dat? Ben jij dat? Zullen we dan dit keer, gemeente, niet overgaan tot de orde van de dag? En zullen we dan morgen eens niet gewoon weer verder gaan waar we gisteren waren gebleven? En zullen we dan eens niet onveranderd aan onze plannen en onze agenda vasthouden? Maar de woorden die volgen in de tekst, morgen en overmorgen en woensdag, in onze gedachten eens blijven herhalen. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Ze die vergeten. Die dief in de nacht, weet je nog. Plotsklaps is hij daar. En zo zegt Paulus, zal een haastig en plotseling verderf over hen komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. En de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Zo laat de geest van God het de apostel Petrus zien en zeggen. Misschien dat een van jullie nu denkt, ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken. Je moet er wel aan denken. Je moet er wel aan denken. En meer dan dat. Buiten Christus zal een haastig verderf hen overkomen. Een plotseling verderf wil dat zeggen. En dat is één ding, gemeente, dat het een plotseling verderf is. Dat zegt de tekst, hè? Een haastig verderf. Een plotseling verderf. En dat is al ontzaggelijk, maar het is bovendien onomkeerbaar. Want, en dat zal Paulus in de volgende brief meer omstandig uitleggen, dat haastige verderf is een eeuwig verderf. U leest het in het eerste hoofdstuk van die brief, het 9e vers. En dat verderf zal hen overvallen, even abrupt als de weeën een zwangere kunnen overvallen. En net als voor haar is er geen ontkomen aan. En ze zullen het geenszins ontvlieden. En het schilderij van Openbaring 6 laat het met aangrijpende beelden zien. Hoe de kinderen van de duisternis de bergen bidden op hen te vallen. En de steenrotsen smeken om hen te verbergen voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En de toorn van het lam. Tevergeefs dat wel. Kinderen van de duisternis. Ze zien dat allemaal niet in. Verduisterd als hun hart en verstand is. Dat maakt ze onwetend, zorgeloos. Ik had het net over een Bijbelsignalement, hè? De Bijbel zegt dat ze in de duisternis zitten. Dat ze in de duisternis wandelen. Dat ze de werken van de duisternis doen. Dat ze de vorst ter duisternis dienen. En dat allemaal omdat ze vervreemd zijn van de Here, die een licht is. En gans geen duisternis in hem is, zoals Johannes de apostel dat getuigt. Gemeente, waar moeten we die nu zoeken, die kinderen van de duisternis? Die kinderen van de nacht, u zegt dat is nogal wieders, hè? Die moet je zoeken in de wereld die in het boze ligt. U hebt helemaal gelijk. Als u dan maar niet vergeet dat we ze ook in de kerk tegenkomen. Christus. Hij dicteert Johannes op Patmos het volgende op te schrijven. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. En dat moest Johannes schrijven, gemeente. Niet in een evangelisatiefolder bedoeld voor de heidenen daarbuiten. Dat moest hij schrijven in een brief gericht aan de gemeente van Sardis. De gemeente die nog wel de naam had dat ze leefde, maar dood bleek. Ze zeggen het is vrede en zonder gevaar. Terwijl hij nog wel zo waarschuwt. Ik stel me voor dat Paulus dan ook met te meer vreugde, gemeente, aan de volgende zin in zijn brief begonnen is. Maar gij, broeders, maar gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. En ik zeg dat zo, maar zo bedoelt Paulus het ook, met diezelfde geweldige nadruk. Maar gij. De tegenstelling is enorm. Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en niet van de duisternis. Groter kan het verschil wat Paulus betreft niet zijn. Het is een verschil van dag en nacht. En gemeente, genade heeft dat verschil gemaakt. Hè? Genade heeft dat verschil gemaakt. Want eerder waren deze broeders ook kinderen van de duisternis geweest. Maar hij heeft ze getrokken. Hij heeft ze eruit getrokken tot zijn wonderbare licht. Hij, ja, want hij heeft ze tot zich getrokken. Hij die het licht der wereld is. En wat is dat? Wat is dat een wonder dat het zo in de Bijbel staat? En wat mogen we de Heere ook in deze momenten wel voor danken dat hij zichzelf bekend gemaakt heeft als het licht der wereld. Wereld. Zo dat er hoop is voor zondaren als u en ik en jullie. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood omdat ze God vergaat en vervielen in die nood. En gemeente, is dat heugelijk licht waarvan we zongen aan het begin van de dienst, is dat in uw hart, is dat in jouw hart, jonge vriend, opgegaan? Dat heugelijke licht van hem, omdat je het in de duisternis niet uit kon houden, niet uit kan houden. Dat duister van de dood. En met je nood en je dood en je donkerte, met je duistere hart boog bij hem, Christus. Die in dat duister wilde binnengaan, hè, Golgotha. Die in dat duister wilde binnengaan. Van God verlaten. Psalm 36 zegt, in uw licht zien we het licht, inderdaad. Werkelijk. Misschien zegt u, ach, of ik werkelijk naar hem verlang, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik ben alleen maar bang voor dat haastige verderf waar het zo even over ging. Nou, dat was Christen uit Bunyans prachtige reis. Dat was Christen ook, hè. Wat was die bang voor het verderf? En wat deed hij? Hij vluchtte ermee. Tot hem. Heeft hij er spijt van gehad? Gemeente, ik zou zeggen, beleid dat de Heer in u is. Beleid dat de Heer in u is. Dat je vooral bang bent voor het oordeel. En dat je niet eens naar hem verlangt zoals je zou moeten doen. Ik zeg het maar heel eenvoudig. Ik krijg er geen spijt van. Integendeel. En die weg. En daarin gaat de geest verschillende wegen, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar als je met die nood nu vlucht tot hem, Heere, mijn nood is dat ik eigenlijk niet eens nood heb. Ik ben alleen maar bang voor het oordeel. In die weg laat de Heilige Geest de morgenster opgaan in je hart. Kind van de dag. Kind van het licht. Ja, omdat het gaat achter hem. Die het licht der wereld is. Het licht der wereld is. Wat een genade. Het licht der wereld. En die verzekert, die achter mij komt, die zal in de duisternis niet wandelen. Niet wandelen. Maar die zal het licht des levens hebben. Paulus zou zeggen, gemeente, de nacht is voorbij gegaan. En de dag is gekomen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en ik zie nu. De nacht is voorbij gegaan. De dag is gekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis. En aandoen de wapenen van het licht. Ik las ergens, ik vond dat mooi gezegd. Dan is het afgelopen met de nachtdienst van de zonde. Inderdaad. Dan wordt het wandelen als een kind van het licht. En als het gaat over het wandelen van een kind van het licht, gemeente, dan moet ik vaak denken aan Henoch. Henoch. Die man die in die inktzwarte wereld van voor de zondvloed wandelde met God. Hij wandelde met God. Hoe is dat, hè? In heilige overgave. Gaan aan de hand van hem. Gehoorzaam ook. Hoe langer, hoe meer. In liefde. In aanhankelijkheid. In afhankelijkheid. Wandelen met God. In heilige vrede. Wijle dominee de Boer, ik vertel dat toch maar. Voor de kinderen mooi om te onthouden. Wijle dominee C. de Boer, gemeente, die vertelt ergens het prachtige verhaal over een zondagsschoolkind. Nou, daar gaan een heel stel van de zondagsschool af. Misschien dat je er wat in kunt herkennen. Hij vertelt het prachtige verhaal van een zondagsschoolkind. En een week eerder was er kennelijk op de zondagsschool verteld over Henoch. Henoch die wandelde met God. En de week daarna, zo gaat dat misschien nog steeds wel, werd door de zondagsschoolmeester of de zondagsschooljuf teruggevraagd, waar ging het vorige keer over? En toen gaf dat kind de geschiedenis van Henoch als volgt weer. Dat kind zei tegen die zondagsschoolmeester, Henoch ging elke dag uitwandelen met God. Elke dag een stukje verder van huis. Hij had het niet helemaal goed begrepen. En toen waren ze samen tenslotte zo ver weggewandeld, dat God zei, Henoch, nu zijn we zo ver bij jouw huis vandaan en zo dicht bij mijn huis. Zullen we maar naar mijn huis gaan. Dat is toch ontroerend. Want Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Ik zou bijna zeggen, jonge vrienden, jongens en meisjes, ouderen, wat wordt het dan? Kind van de duisternis of kind van het licht? Paulus heeft het over kind van het licht. Dat betekent, ze boren helemaal het licht toe. Tot kind aangenomen in hem, de Zoon. En daarom, want gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Ja, want die kinderen geven ook licht. Denk aan Henoch. Niet omdat ze de bron zijn, maar omdat ze het licht van hem ontvangen hebben. En zo ligt er in hun leven iets op. Van hem. In hun woorden, hun wandel, hun gezindheid, hun daden. Gemeente, wat een heerlijkheid is dat. Ja, want als dat licht van zijn genade is opgegaan in je leven, dan gaat het nooit meer onder. Paulus zegt, hun zal die dag, die grote dag, niet als een dief bevangen. Die dag, dat uur, die niet te berekenen zijn. Maar een kind des lichts is erop berekend. Want het komt voor rekening van hem. Natuurlijk ook voor een kind van het licht is die dag onverwachts. Maar niet onverwacht. Ze zijn voorbereid. Ze verwachten die dag. Toch in elk geval bij tijden, gemeente, met groot verlangen. Calvijn, hij zegt, Christus heeft ons dat niet laten weten wanneer hij komt. Opdat wij als op wacht zouden staan. Opdat wij als op wacht zouden staan. Ik zie iemand aarzelen. Ziende op uzelf. Ziende op uw weg. Wandelt u als een kind van het licht. U zegt, het gaat nog zo vaak door de duisternis. Nee, ik moet eerlijk zijn, ik begeef me nog zo vaak in die duisternis. En het woord van Johannes de Apostel doet u vrezen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen, zo liegen we. En de waarheid is in ons niet. Weet u, wandelen in de duisternis is iets heel anders dan struikelen of vallen in de duisternis. Maar Johannes schrijft nog meer. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En daar moet een kind van het licht het van hebben, nietwaar? En daarom ziet het die dag toch met stil vertrouwen tegemoet. Want hij die komt om te rechten, is haar redder. En hij roept het u en mij vanmorgen toe, ziet. Ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 2. Het zesde vers, vrees Heere macht en dien zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogste geluk beschouwen. Psalm 2, 6 en 7.